Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden hier in het kerkgebouw. Fijn dat we toch nog met een best gevulde kerk mogen zijn hier samen. En ook iedereen die thuis de dienst of op een andere plek de dienst meemaakt, van harte welkom. Deze dienst wordt geleid door dominee Alice Langbroek. Zij komt uit Apeldoorn. Het thema is vertrouwen op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht uit Spreuken. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkenraad wens ik u een hele gezegende dienst.
Ja, en ik mag mezelf even voorstellen, hebben we afgesproken. Mijn naam is inderdaad Alice Langbroek. Ik ben getrouwd met Evert, al ruim 30 jaar. En van die 30 jaar zijn we zo'n 15 jaar zendeling met OMF in Indonesië. Daar geef ik les op een theologische school. En Evert, mijn man, is betrokken bij verschillende missional business. Dus een bedrijf dat ook gebruikt wordt voor zending. En ja, we zijn nu al bij ruim een half jaar in Nederland. Als een soortement coronaballingen. De overheid en ook onze zendingsorganisatie adviseerden ons een half jaar geleden om echt terug te gaan naar Nederland. Nou ja, daar zijn we dus nu nog steeds. En daarom kan ik ook vanochtend hier bij u voorgaan in dit kerkgebouw. En ook mensen die thuis meekijken en luisteren. Als het goed is, hebt u gespreksvragen gekregen per e-mail? En daar zat, als het goed is, ook een link bij naar een filmpje dat u zou kunnen kijken om te zien wat wij verder doen en zo nu we in Nederland zijn. En dat kunt u ook opgeven voor onze nieuwsbrief, mocht u dat leuk vinden. Wilt u nog meer weten? Nee, genoeg zo. Laten we dan stil worden voor God en ik mag u uitnodigen daarbij te gaan staan. We belijden samen dat onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde heeft gemaakt en die trouw is aan wat zijn hand begon. Amen. Ik mag u groeten met de groet van Christus. Genade, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen het lied, Maak mij rein voor u. Of tenminste, u thuis mag het van harte meezingen en hier in de kerk gaan we daarnaar luisteren. Thank you. Ja, als u bent opgegroeid in een christelijk gezin, dan klinken dit soort woorden heel vertrouwd, hè? Maak mij rein voor u. En misschien realiseren we ons niet eens hoe tegen de cultuur dat ingaat. Die gedachte dat je rein gemaakt moet worden, dat je dus van jezelf niet rein bent. Dat is niet zo Nederlands. Maar het is wel heel Bijbels. In Paulus' woorden, uit mezelf, uit mijn eigen wil komen ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slempartijen en dergelijke. Eén avondje tv kijken en al die dingen komen langs. En toch blijft de gemiddelde Nederlander zeggen, de mens is goed. Je bent van jezelf goed en het enige wat je hoeft te doen is meer jezelf worden. Dat is dan weer niet zo Bijbels. Wat Paulus zegt is, de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat soort dingen groeien dus niet automatisch in je hart als je Jezus nog niet kent. Die komen alleen in je hart groeien door de Heilige Geest. Dus ook als je tot geloof gekomen bent in Jezus, dan gaat dat nog niet vanzelf. Het is niet altijd makkelijk om goed te doen. Daar gaan we een lied over zingen. Het is in principe een kinderlied, maar voor volwassenen net zo goed een mooi lied. Liefde, blijdschap, goedheid en ook trouw.
De Vader.
Laten we samen bidden. Ja, Heer, maak ons rein voor U. U weet dat wij als mensen, ook nadat we U hebben leren kennen, nog steeds niet altijd doen wat U graag ziet. En we vragen U, nu we in de kerk zijn of meeluisteren, meekijken, dan vragen we dat U zelf ons zult aanraken en ons zult rein maken. En we bidden dat die vrucht van de Geest ook in ons leven zal groeien, ook weer een klein beetje meer door deze dienst. We bidden dat als wij zo de Bijbel gaan openen, dat U dan zelf ook wilt spreken. U kent ons, in welke situatie we zijn. De kamer waarin we dit beluisteren, de slaapkamer, de huiskamer, alleen met een heel gezin of met een paar andere gemeenteleden. En we vragen dat U zelf heel duidelijk aanwezig zult zijn. Spreken door Uw woord, ons hart aanraken door Uw geest. Help ons om ons te concentreren. Niet te gaan multitasken, maar echt te luisteren naar wat U zegt. En dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor heel uw kerk, over heel de wereld waar ze ook samenkomt op deze dag. We bidden dat uw lof de wereld zal overgaan. Dat uw naam wordt geheiligd, dat uw wil wordt gedaan, dat uw koninkrijk komt. In de naam van Jezus onze Heer. Amen. Ik mag u lezen uit het woord van God, Matteüs 15, vers 1 tot 20. En we lezen het en ik geef er ook een klein beetje commentaar tussen. Matteüs 15. Toen kwamen er vanuit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Een van die vele keren dat Jezus en de fariseeën met elkaar in discussie zijn, en dit keer hebben de fariseeën gezien dat de leerlingen van Jezus gaan eten zonder eerst ritueel hun handen te wassen. Dat is een regel die niet in de Tora staat, maar die eraan toe is gevoegd om de reinheid te kunnen bewaren. Want je weet maar nooit wie dat eten wat je van de markt hebt gehaald of zo heeft aangeraakt. En misschien was die persoon wel onrein en dan word jij ook onrein als je dat eet. Wonend in een land met heel wat moslims kan ik me daar wel wat bij voorstellen hoe dat is. Hoe belangrijk het is om rein te zijn, om halal te zijn. En er zijn heel veel tradities die zijn toegevoegd aan de heilige schriften. Als een soort extra voor de zekerheid. We lezen wat Jezus daarover zegt, vers 3. Jezus gaf de fariseeën ten antwoord: en waarom overtreedt u het gebod van God alleen om uw eigen traditie in stand te houden? Want God heeft gezegd: toon eerbied voor uw vader en moeder. En ook, wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u leert, wie tegen zijn vader of moeder zegt: alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave. Wie dat zegt, die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen. Zo, zegt Jezus, ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. Je ouders eren, dat betekende voor de Joden in de tijd van het Nieuwe Testament en nog steeds voor heel veel gelovigen in de hele wereld, betekent vooral voor ze zorgen als ze ouder zijn geworden en niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Ze financieel bijstaan of praktisch bijstaan. En nou hadden mensen in die tijd van Jezus een maas in de wet gevonden. Je zei tegen je ouders, sorry, ik heb al mijn bezit aan God gewijd. En als je dat had gezegd, dan hoefde je daar niet meer je ouders mee te helpen. En de maas in de wet was dat je dat geld van je dan niet eens daadwerkelijk aan de tempel hoefde af te staan. Je hoefde het alleen maar te zeggen en dan gold het al. En Jezus vindt het vreselijk dat mensen godsdienst zo misbruiken. En dan zegt hij in vers 7, huichelaars, wat is Jesaja's profetie toch toepasselijk op u? Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer voorschriften van mensen. Nadat Jezus de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, luister en kom tot inzicht. En dan gaat Jezus in één zin een wijsheidsuitspraak doen. Een hele diepe uitspraak. Vers 11. Niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein. Maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Daarop kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden, weet u dat de fariseeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden? Jezus antwoordde, elke plant die niet door mijn hemelse vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat ze maar, die blinde geleiders. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil. Toen stelde Petrus de vraag, wilt u ons die uitspraak uitleggen? Jezus zei, begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart. En die dingen maken een mens onrein, want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen. Tot zover. Gaan een lied zingen of naar luisteren. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. We beleiden daarmee dat Jezus de Heer is van ons hart, dat we naar Hem verlangen en dat we steeds meer op Hem willen gaan lijken.
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht.
Gemeente van onze Heer. Niet wat de mond ingaat, maakt de mens onrein. Maar wat de mond uitgaat, dat maakt een mens onrein. Het eerste gedeelte van deze wijsheidsuitspraak is denk ik voor ons Nederlanders heel goed te vatten en te volgen. Wat de mond ingaat, komt in de maag terecht en verdwijnt weer. En kan je dus niet onrein maken. Voor Joden, vrome Joden en ook veel vrome moslims, is dit echt een revolutionaire gedachte. En je ziet in de rest van het Nieuwe Testament ook dat het de volgelingen van Jezus heel veel moeite heeft gekost om dat echt te volgen. Je ziet in Handelingen hoe de apostelen steeds toch weer zich afzonderen van de heidenen. Petrus die naar Cornelius moet en die dat heel erg moeilijk vindt. Het is veel revolutionairder dan wij als Nederlanders meevoelen. En er zou heel veel over te zeggen zijn. Ik wil het nu hierbij laten, bij dat ene korte, want ik wil me richten op dat tweede deel van Jezus' uitspraak. Wat daarentegen de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein. Niet zoiets als eten met ongewassen handen. Of je rein of onrein bent, zegt Jezus, wordt bepaald door je hart. En het is niet een zaak van dat je van buiten naar binnen, dat onreinheid alleen maar van buiten komt en je dan aanraakt, dat je besmet raakt. Maar het is een zaak van de binnenkant, zegt Jezus. Onreinheid zit van binnen en komt naar buiten in je slechte gedachten, in je slechte woorden en je slechte daden. Want het kwaad zit van binnen. En wat Jezus hier zegt is heel erg tegen de Nederlandse en de westerse cultuur. Want we zijn nu een half jaar in Nederland en ik merk gewoon hoe sterk dat is dat Nederlanders zeggen, je bent goed zoals je bent. Ook in de kerk hoor je dat. Dat tegen kinderen gezegd wordt, je bent helemaal af, er hoeft niets aan te veranderen. Alleen maar je moet meer jezelf worden. Dat is het enige. En je komt goed terecht Als je maar de moed hebt om te luisteren naar de stem van je hart. Je hart is als een kompas. En een kompas dat je leidt naar waar je echt goed uitkomt. Misschien zijn er onder u dit plaatje herkennen. Het is van Jack Sparrow, die een kompas heeft dat mensen leidt naar waar ze het diepste naar verlangen. En het is een soort religie geworden. Ik noem het even het westerse postmoderne evangelie. Volg je hart. Als het goed voelt, dan is het ook goed. Want wat er in je hart zit, is goed. En je komt goed terecht als je maar de moed hebt om dat innerlijke kompas te volgen. En af en toe komt er ook een soort bekering in het nieuws van een of andere celebrity die besloten heeft niet meer te luisteren naar wat andere mensen zeggen, maar alleen maar zijn innerlijke kompas te gaan volgen. En dat geloof wordt ook door allerlei westerse films verkondigd. Er zijn heel veel films die een soort opbouw hebben van, er is iemand, een jong iemand, die wil zanger worden of danseres of bokser of wat dan ook. Zijn ouders en de hele omgeving is tegen, maar die persoon jaagt zijn droom na, bereikt zijn droom en ze leven nog lang en gelukkig. Zoiets als schema. Aziatische films zijn anders. Je hebt een jong iemand die wil zanger worden, danseres, bokser of wat dan ook. De omgeving is tegen, de ouders zijn tegen. En de jongere leert zich te voegen onder de wens van de gemeenschap. Geeft zijn droom op. En ze leven nog lang en gelukkig. En dat laat dus een verschil zien in cultuur. Een verschil in waarden. Wat is beter? Om je eigen persoonlijke hart te volgen of om je naar de gemeenschap te voegen? Ja, wat denkt u eigenlijk? Wat is beter? Stemt voor hart. Ja, je eigen persoonlijke hart. Een echte westerling. Dat mag. Weet u, ik denk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want soms komt er uit je eigen hart komen er goede dingen. Dingen die, waar God blij van wordt. En soms komen er ook hele slechte dingen in je hart voort. En soms is wat de gemeenschap wil en de traditie en de ouders is wijs en goed en beschermend. En soms ook helemaal niet en gaat het in tegen Gods wil. Dus het ligt er maar aan wat het is en waar het op gebaseerd is. En trouwens, je komt die twee extremen ook nog wel in Nederland tegen. We hebben vrienden die wonen in de Alblasserwaard, maar ze komen uit de Randstad. En die vinden het echt heel erg vervelend om te zien hoe hun kinderen op school en ook wel in de kerk toch een soort waarde meekrijgen van wie jij bent doet er niet toe. Jij moet binnen de lijntjes kleuren, je moet je voegen naar de traditie van de kerk. Dat is zeg maar dat Aziatische wat je dan ook in Nederland in bepaalde groepen nog wel hebt. Maar wat je veel meer hebt in Nederland is dat volg je eigen hart. Nou, ook een voorbeeld. Een vriendin van me heeft een zoon. En die zoon heeft een vrouw. Tenminste, hij had een vrouw. Hij is bij haar weg. Want ze zijn 10 jaar getrouwd. Dus ze hebben 2 tieners. Maar ja, nu vindt hij haar toch te zwak en te afhankelijk. En hij wil een sterke vrouw. En ik vond dat heel erg rot. Voor dat meisje, 2 tieners. Dat zegt iets over mij, hè? Hoe oud ik inmiddels ben. Ik vond het heel erg rot voor haar. En ik stuurde haar een berichtje met wat rot voor je. En mijn vriendin hoorde dat. En die zei, wat leuk dat je een berichtje hebt gestuurd aan mijn schoondochter. Maar je hebt niks aan mijn zoon laten horen. En weet je, voor hem is het ook moeilijk. Want hij kan het ook niet helpen dat hij het zo voelt. Voor hem is het ook moeilijk. Want hij kan het ook niet helpen dat hij het zo voelt. Nou, dat is dus heel sterk dat wat er in je hart leeft, is goed. En je moet het volgen. Het was voor die zoon van een vriendin geen optie om wel te voelen, maar dat niet te volgen. Want volg je hart, dat klopt altijd. Dat is zeg maar het Nederlandse, het westerse, postmoderne evangelie. Je hart als kompas. Volg je hart, dan kom je altijd goed uit. En dat klinkt heel erg mooi. Het klinkt prachtig. Alleen de vraag is waar je dan heen gaat, waar je terechtkomt. Ik weet niet hoe het u vergaat, ik ken u niet en zeker u thuis niet. Maar dat hart van mij, u wilt niet weten wat zich daar af en toe in afspeelt. Nou, ik ga dat natuurlijk hier niet zitten vertellen of zo. Ik zie u wel kijken van, nou, u wilt het niet weten. Nou, ik wil het wel weten. Laat ik zeggen, wat Jezus zegt, wat er uit het hart voortkomt, dat is er ook altijd allemaal af en toe. En ik moet zeggen, hoe ouder ik word, hoe meer ik me herken in die vreselijke woorden van de catechismus. De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Mijn hart als leidraad, mijn hart als kompas, liever niet. De catechismus gaat wel verder trouwens. Die zegt, tenzij, behalve wanneer wij door de Heilige Geest worden wedergeboren. Want dan begint er een proces van verandering. En ook daar mag ik gelukkig wel wat van merken in mijn leven. Helaas gaat dat niet in één keer. Dat zou wel heel mooi zijn. Dat je tot geloof komt, dat de Heilige Geest komt en dat ineens al die gedachten van bitterheid, al die gedachten van jaloezie, van roddelen, van tweespalt, dat die allemaal in één keer weg zijn. En dat je in één keer al die prachtige vruchten van de geest in je leven hebt. Maar zo is het niet. En zo was het in de tijd van het Nieuwe Testament ook niet. Als je de brieven leest van Paulus en de anderen, dan staan die vol met aanwijzingen voor gelovigen over hoe je moet leven als kind van God. Paulus moet in Galaten 5 uitleggen dat je door Gods geest geleid dus niet uitkomt in vrije seks, occultisme, rivaliteit en al dat soort dingen. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Dat schrijft Paulus aan christenen die tot geloof waren gekomen, die de Heilige Geest hadden ontvangen, maar die dus nog verder mogen groeien, moeten groeien in de vruchten van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Gemeente van de Heer, ik kom tot een tussentijdse toepassing. Volg niet klakkeloos je eigen hart. Als er één ding is wat u en jij onthoudt van deze preek, is dat volg niet klakkeloos je onbekeerde hart. Geloof het niet als onze cultuur zegt, volg je hart, dan kom je altijd goed terecht. Want dat is gewoon niet waar. Jezus zegt, uit het hart komen slechte gedachten, verboden seks en moord en ook vreemdgaan, stelen, anderen beledigen en vals beschuldigen. En Paulus zegt, wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En dan kom je dus niet goed terecht. Dan kom je niet goed uit als je dat innerlijke kompas volgt. Nou, als u één ding onthoudt van deze preek, is het dat. En dan hoop ik natuurlijk dat u iets meer onthoudt. Ook het positieve, want hoe moet het dan wel? Paulus zegt, wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Je verkeerde verlangens aan het kruis slaan, niet klakkeloos volgen, maar bij Jezus brengen, bij het kruis brengen. Heer, u weet wat er in mijn hart leeft. En het is niet goed. En ik vraag u dat u het neemt en dat u mij verandert. En hoe doe je dat dan dus? Zorg dat je Jezus toebehoort, dat is het eerste. Dat je je elke dag aan hem geeft. Heer, ik ben van u. Ik wil u volgen. Laat elke dag mijn verlangen op u zijn gericht. Als tweede, let op de richtlijnen van de Bijbel. En als er een bepaald iets is wat juist voor u, voor jou heel belangrijk is, maak er een bord van, hang het aan de muur van je huis, zodat je het elke dag ook ziet. Belangrijker dan dat is dat je God zelf leert kennen, dat je de God van de Bijbel leert kennen. Dat je weet wat er in Gods hart ligt, wat er op Gods hart ligt. En dan als laatste dat je je voegt naar Gods hart. Volg Gods hart. Dan wordt Gods verlangen jouw verlangen. En je vraagt elke dag, elke morgen, Heer, wat ligt er op uw hart dat ik mag doen vandaag? Als we het algemeen houden, wat ligt er op Gods hart? Ja, God houdt van gerechtigheid. God houdt ervan als we zorgen voor de armen en de zwakken. God verlangt van ons vrijgevigheid, gastvrijheid en niet te vergeten zorg en eerbied voor onze ouders. Maar dat is algemeen. En als je al die dingen allemaal altijd tegelijk wilt doen, dan heb je of altijd een schuldgevoel, of je wordt overspannen, of misschien wel allebei. En ja, heel praktisch. Evert en ik wonen in Indonesië. En dat betekent dat we niet kunnen zorgen voor mijn schoonmoeder van 95. En ja, dat is een offer dat zij brengt. Als wij in Indonesië jonge mensen proberen te mobiliseren voor zending, dan proberen we ook altijd om de ouders mee te krijgen. Zodat de ouders het echt zelf als een offer geven. Zich realiseren van dit kind kan ik niet of nauwelijks iets verwachten aan financiële steun als ik oud ben. En dat is dan een offer dat die ouders brengen. Hoe weet je nou wat jouw unieke bijdrage mag zijn aan het Koninkrijk van God? Soms heb je een hele duidelijke roeping. Maar vaker is het ook een soort samenspel tussen Gods hart en jouw hart. Dat je Gods hart leert kennen, weet wat er op zijn hart ligt. En dat je, omdat je van hem houdt, dan ook gaat houden van waar hij van houdt. En dat je zo in een soort samenspel weet wat voor jou, voor u de weg kan zijn. Voor Evert en mij was dat een soort kriebel die niet overging tot we stappen zetten richting het zendingsveld. Ja, misschien kent u of jij ook wel zo'n soort kriebel. Iets wat er is dat je denkt van zou dat God kunnen zijn die dat op mijn hart legt. Zending of iets heel wat anders. Laat dat niet overgaan, negeer dat niet. Maar luister naar wat God je wil zeggen. Vaak is wat God op je hart legt iets wat ook bij je past. Wat past bij je talenten, bij wat je leuk vindt, maar ook weer niet altijd. Evert en ik wonen nu in Jakarta. En ik ben iemand die houdt van wijde luchten en afstanden en schoonheid in de natuur. En Jakarta is echt een vreselijke stad. Het is echt vervuiling. Het is altijd herrie. Het stinkt er. Files. Het is gewoon echt geen leuke stad om te wonen. En toch, de Heer geeft kracht om er te wonen. En hij geeft vriendschappen. Hij geeft dat ik weer les mag geven op een theologische school waar ik van geniet. De Heer geeft echt wat je nodig hebt als je hem wil volgen. Want soms betekent dus Gods hart volgen dat je je eigen verlangens aan het kruis slaat. In het vertrouwen dat Gods weg goed is. Dat God je zal geven wat je nodig hebt. Nou, dat is dan mijn tweede toepassing. Vraag aan God elke dag. Hoe mag ik u vandaag dienen? Maak uw wil, maak uw hart aan mijn hart bekend. Amen. We zingen: Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2.
Mijn naam is Nathalie Ekelmans, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom bij mij of bij dominee Alice Langbroek met vragen of opmerkingen. En voor informatie over hoe je kunt meedoen of lid kunt worden van onze kerk, kun je ook bij ons terecht. En het kan ook digitaal via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. De collecte is vandaag voor de Eindhovense Stichting Vluchtelingen in de Knel. Deze stichting beheert een diaconaal inloophuis dat een ontmoetingsplek in Eindhoven is voor dak- en thuisloze mensen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Christiaan ten Hoven. Christiaan heeft 2 weken geleden een ongeluk gehad met een mountainbike. Hij is nu 1 week thuis gelukkig en het gaat steeds beter. Fysiek knapt hij goed op. De pijn van de operatie is een stuk minder geworden en hij kan weer kleine stukjes wandelen. Maar hij heeft er wel moeite mee dat hij nog zo weinig kan doen. Door de operatie, gekneusde schouder, gebroken ribben, kan hij niet hardlopen, fietsen, voor de kinderen zorgen of huishoudelijke taken doen. En dat is heel lastig voor iemand die altijd zo actief is. Lia en Christiaan zijn enorm blij met alle hulp die ze vanuit de gemeente hebben gekregen en zij danken daarvoor. Is er iemand die de bloemen bij hen wil brengen? Fijn, ja, dankjewel. Een andere mededeling. Door de aangescherpte coronaregels kan het najaarskamp, eind november zou dat zijn, helaas niet doorgaan. We kunnen niet meer met een grote groep op de kamplocatie verblijven. Maar we hopen heel erg dat het in het voorjaar nog wel door zou gaan. Dus we hopen op een herkansing. Dan wil ik ook met u de voorbeden doen. Nel en Bart Verbeek hebben voorbeden gevraagd voor hun kleindochter Olivia. En Olivia is 13 jaar. Vorig jaar is zij geopereerd aan een hersentumor. Dat was een ingrijpende operatie waar zij lange tijd van moest herstellen. Bij een van de controles is opnieuw een hersentumor geconstateerd bij Olivia op een andere plek. Ontzettend heftig nieuws voor Olivia zelf, voor haar ouders en haar 2 zussen. Aanstaande donderdag wordt zij geopereerd. We willen haar, haar ouders, haar zussen, Nel en Bart Verbeek opdragen aan onze hemelse Vader. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, grote, machtige God. Heer, we hebben deze dienst stilgestaan bij vertrouwen. Vertrouwen op u en niet op ons eigen inzicht. Zeker in een tijd als deze komt dat vertrouwen dichtbij. Wilt u ons helpen? Wilt u ons leren vertrouwen op u, ook als het moeilijk is? We denken aan Olivia, die donderdag opnieuw een ingrijpende operatie moet ondergaan. Wilt u bij haar zijn, haar rust en vertrouwen geven? Wilt u de handen van de artsen zegenen, zodat ze de tumor volledig kunnen verwijderen? En Heer, wilt u haar genezen? Het is een bijzondere tijd. Kunnen we nog blijven samenkomen in de kerkdienst? Kunnen we nog jeugdactiviteiten organiseren? Elkaar ontmoeten? Ook hierin willen we vertrouwen op u en om wijsheid bidden. Voor ons als Emmauskerk, voor de overheid in Nederland en voor overheden wereldwijd. We bidden voor mensen die het extra moeilijk hebben, omdat hun baan niet zeker is, omdat strenger wordende maatregelen voor eenzaamheid zorgen en voor onzekerheid. We willen ook bidden voor het zorgpersoneel. Door de enorme druk op de gezondheidszorg tijdens de eerste golf hadden zij het extra zwaar. Nu de tweede golf in opmars is, wil ik u bidden voor energie, voor veerkracht en voor bescherming van hun eigen gezondheid. Wil u ook bidden voor al die mensen die reguliere zorg nodig hebben, die nu in veel gevallen uitgesteld moet worden. Dat kan behoorlijke impact hebben. Heer, wilt u ook bij hen zijn? We vragen u veel, maar willen u ook danken dat u onze Vader bent en dat we door uw Zoon, onze Heer Jezus, vrij tot u mogen komen. Hoe onzeker veel dingen ook lijken, help ons om op u te blijven vertrouwen. U heeft deze wereld in uw hand. Bij u mogen we rust vinden. Dank u daarvoor, Vader. Amen.
Ons slotlied is De Heer regeert. En ik mag u uitnodigen om daarbij te gaan staan. U mag helaas niet meezingen in de kerk, maar thuis, ik zou zeggen, ga los. Geneer je niet, zing mee. En ja, want de Heer regeert.
Zich ook vrij om mee te klappen bij het stuk dat a cappella is. Dat zou leuk zijn.
Regeert in ons vandaag en elke dag. Ontvang de zegen van de Heer en ga naar uw plek waar u al bent of waar u straks naartoe gaat onder zijn zegen. Mogen de Heere u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u en jullie vrede geven.